Welkom bij de podcast van Go & Tell. Het bloed van Jezus. David legt in twee delen uit dat het bloed van Jezus 7 keer vloeide voor ons.
Vandaag gaat de podcast over het bloed van Jezus. En het bloed van Jezus is het kostbaarste bloed wat ooit op deze aarde is uitgestort. En dat komt omdat het een bloed was zonder schuld. Een bloed uit de aderen van de Zoon van God. En dat niet alleen als je wat weet over wetenschap. Dan weet je dat de vader een hele grote rol speelt in de ontwikkeling van de foetus. Op het moment dat de bevruchting er is, dan het bloed begint pas te stromen als die bevruchting van de vader bij het eitje gekomen is. En als je erover nadenkt dat Jezus door de Heilige Geest bij Maria, als het ware, werd ingebracht en er geen natuurlijke vader is geweest. Dat betekent dat het de hemelse vader was die het bloed van Jezus heeft doen stromen. En dat betekent dat het bloed wat Jezus deelde aan het kruis ook het bloed was van onze hemelse vader. Goddelijk bloed. En dat bloed heeft ons vrijgekocht van zonde en er zet zoveel kracht in. Daar heb ik over gesproken. Een van mijn favoriete boodschappen die ik ook altijd over de wereld in Afrika vertel. Nou ja, geniet ervan, laat je erdoor opbouwen, door bemoedigen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Als je mij een beetje kent en misschien wel volgt op Facebook of op Twitter, dan weet je dat ik heel veel over Jezus praat. Ik praat over mijn vrouw, ik praat over mijn kinderen. Maar ik heb ook een mankement. En dat is mijn hobby. Ik heb passie, voor schrik niet, vissen. En niet zomaar vissen. Ik hou ervan om bakbeesten van karpers te vangen. Vervolgens ermee op de foto te gaan en dan ze weer terug te zetten in het water. Nou is het zo dat ik daar nogal extreem in doorsla. Zouden sommigen zeggen. Maar ik vind het heerlijk om uren aan de waterkant te zijn. Over mijn hengeltoppen uit te kijken en te genieten van de rust. En ik vertel u eerlijk, u heeft er ook iets aan. Want tijdens die momenten krijg ik weer inspiratie om mooie preken te maken en mensen te bemoedigen. Dus ik kan het allemaal goed verklaren. Maar in die passie, ik zal u iets schetsen, een beeld schetsen van hoe het eraan toe gaat. Ik heb zo'n mooi groen tentje. En daarin staat zo'n mooi groen veldbedje met een lekker slaapzakje eroverheen. En dan heb ik buiten mijn hengels op statieven staan met elektronische beetmelders. En als dan midden in de nacht die hengel afgaat omdat er een vis gebeten heeft, dan ren ik uit mijn tent. En dan sla ik aan en dan begint de spanning. Nou ja, en als ik dan gewonnen heb, dan kan ik ermee op de foto. En dan geef ik me een knuffel en dan zeg ik dankjewel en dan gaat hij weer terug. Ik kan me voorstellen dat als je dat niet hebt, kijk, vissers die weten waar ik het over heb, dat zit dan eenmaal in je bloed. Maar als je dat niet hebt, dan denk je, joh, jongen, waar heb je last van? Dat denken veel mensen. Dat spijt me, maar ja, ik heb er nou helemaal last van. Nou is het zo dat ik ongeveer een jaar geleden had ik een nieuw veldbedje nodig. Een stretchje noem je dat. Dus ik ging naar de winkel om te kijken of ik er een vinden kon. En ik kom bij die man en natuurlijk, ik ben een echte Hollander, dus ik ga voor de goedkoopste optie. Fantastisch mooi ding, maar hij was niet heel erg duur. Dus ik denk, nou, doe mij die dan maar. Net binnengekomen, dus ik ga dat ding. Ik heb er ongeveer een jaar op gelegen. Maar na een jaar tijd kreeg ik toch wat last van mijn rug. Mijn rug die deed zeer. En als ik 's morgens wakker werd, had ik wel zo'n slapend been. Weet je, die was dan helemaal afgekneld. En dan schrik je wild, want dan denk je, doe de dingen niet meer. Dus je rolt uit bed en je begint te stampen. Iemand wel eens een slapend been of een slapend arm gehad? Ja, u weet waar ik het over heb. Dus ik dacht, dit moet anders, dit moet veranderen. Ik ontmoet een jongen op een van mijn spreekbeurten, zoals hier vanavond. En die deelt die passie met mij. Het is ook zo'n bijzondere jongen. Die ook van vissen houdt. En die zegt, zullen we een keer samen doen? Dus ik zeg, nou is goed, dus wij samen. En ik vertel hem mijn probleem over het bedje. En hij kijkt me aan en zegt, nou David, daar heb ik wel de oplossing voor. Dan moet je eens op dat bedje gaan liggen die ik heb. Want dat ligt prinsheerlijk, zegt hij. Dat is zo fantastisch. Dus ik zeg, nou laten we het proberen. Hij zet het bedje neer en ik ga erop liggen. Hij zegt, het is alsof je niet weggaat. Alsof je thuis slaapt. Dus ik denk, nou, ik lig er. En inderdaad, het lag lekker. Vliesmatrasje erop, elastieken, waardoor je lekker doorzakt. En dat soort dingen. Dus ik denk, nou, zo'n ding moet ik hebben. Ik thuis zoek op internet. Kost zo'n ding? Schrik niet. €350. Ik denk, ja, Joyce, dat is mijn vrouw, de heer Joyce. Ik denk, die ziet me al aankomen, lieverd. Ik heb een bedje nodig om te vissen. Ja, het had ook een bokspring kunnen zijn, maar die kan ik niet meenemen naar de waterkant. Dus is het deze geworden. Ik denk, dat lukt niet helemaal. Maar toen dacht ik, laat ik slim zijn. Ik check gewoon even op Marktplaats. Halleluja. Marktplaats. Dus ik in Marktplaats kijk en uiteindelijk vond ik een bedje voor, die te koop stond bij iemand, bij een of andere man. En hij had meerdere dingen, dus ik denk, nou, dan ga ik kijken. Ik belde die man op. Ik zei, kan ik even langskomen? Ja, dit is geen probleem. Hij zei, wanneer komen we eraan? Dus wij maken een afspraak. En ik rijd naar Utrecht. Dus daar stond dat ding. Ik kom aan bij een huis en ik kijk door het raam naar binnen. En wat ik zie is een huis wat eruit ziet als een, hoe moet ik dat zeggen, huis van een al wat oudere dame. Heel veel mooie planten, heel veel mooie bloemen. En wat oude meubilair en mooie kleedjes overal. En ik denk, wat voor gast heb ik nou net gesproken? Weet? Zit ik wel goed? Dus ik bel aan. En het doet inderdaad een wat oudere dame open. En ze zegt, ja, hallo. Ik zeg, nou, ik zeg, kom voor de spulletjes, voor de visspulletjes. Oh, ze zegt, dat is van mijn zoon. Ik zeg, oh, nou. Ik zeg, okay, maar die is er niet. Ik zeg, oh. Dan zal ik dan even wachten. Ja, ja, ze is goed, wacht maar. Hij is onderweg. Dus ik sta voor het huis na te denken over wie ga ik dan zo ontmoeten. Hè? Wat voor gast is dat? Is dat? Ze leek me al wat te oud om eigenlijk nog een puber in huis te hebben. Maar ik denk, ja, de meeste van de jongens, weet je wel, zoals ik hem ook aan de telefoon gesproken heb, die zijn nog niet zo oud. Komt er een man aangelopen vanaf de achterkant. Ja, zei hij, hoi, ik ben er. Hele mooie kerel. Het was warm. Hij had een blouseje aan tot ongeveer hier open, zeg maar. Mooie gouden kettingjes en hij was lekker zonnebank bruin. En hij woonde nog gezellig bij zijn moeder thuis. Nou, neem niks mis mee natuurlijk, dus ik mee naar achter. Hij zegt, dit en dit zijn de spulletjes. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, dit bedje heb ik juist gekocht, omdat ik altijd zo'n last had van mijn rug. Ik heb namelijk hernia. Hij zegt, en dan is dit een topbed. Dus ik denk, nou, dat moet ik hebben. Maar ja, ik heb het net al gezegd, mijn grootste passie is Jezus. En Jezus houdt van mensen. En Jezus wil altijd iets doen voor mensen. En net als ik een dikke deal probeer te maken, dan leeft zijn hart in mijn hart op om iets te doen voor iemand die Jezus niet kent of die hem nodig heeft. Dus ik ben aan het nadenken over hoeveel geld ik nog van de prijs af kan halen. Als ik aan de andere kant van mijn hoofd denk, ja, die kerel heeft zo last van zijn rug. Ik moet eigenlijk vragen, mag ik voor je bidden? En misschien dat Jezus wel een wonder wil doen. En dan is die man blij, zo. Dus ik denk, ja, maar dat komt natuurlijk niet over. Hè? Kan er nog 100 euro vanaf? Mag ik nog even bidden voor je zieke rug? En ik denk, dat is raar. Maar toen moest ik denken aan de Heer Jezus, die in de tempel, hè, op een koopmoment, de Bijbel zegt, alle tafels overhoop gooide en als een razende door die tempel ging. Je moet je maar lezen, achteraan staat. En zij brachten de lammen en de blinden bij hen en hij genas ze allemaal. Dus ik denk, nou ja, zaken doen en wonderen, kan samen. Ik zeg, Heer, ik maak eerst de deal en dan zal ik voor hem bidden. Dus ik maak een dikke deal en wij sluiten het af. Ik breng die spulletjes netjes naar de auto. En op dat moment, daar is hij weer, hè, de lieve aandringende stem van de Heilige Geest. Vergeet niet voor hem te bidden. Dus ik denk, ja, hoe moet ik dat nou weer uitleggen? Dat is altijd zo lastig, want ik... mensen in de kerk doen altijd zo heb ik ook, maar zo halleluja. En mensen in de wereld snappen dat helemaal niet. Als je hier zit en je bent nog nooit in de kerk geweest, je hoort iemand zeggen, ah, prijs de Heer, dank u. Dan denk je, Dus ik probeer altijd op een zo meest normaal mogelijke manier uit te leggen hoe ik dat beleef. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg, meneer, vraag je, ik zeg, heeft u nog last van uw rug? Ja, zei, dit is verschrikkelijk. Hij zegt, ik heb binnenkort weer operatie. Ik zeg, heeft u nu pijn aan uw rug? Ja, zit ik heb nu pijn. Ik zeg, nou luister goed, het zit zo. Ik zeg, ik ben een soort dominee. En ik bid voor wonderen. En af en toe gebeurt het nog ook. Heel eerlijk. Ik zeg, af en toe gebeurt het nog ook. Ik zeg, dan sta ik erbij en kijk ernaar. Ik zeg, zou u ervoor openstaan als ik voor uw rug bid? En hij kijkt me aan. Ja, tuurlijk, zeg ik. Dus ik zeg, nou, oké. Ik zeg, waar doet het zie? Ja, hier. Ik zeg, mag ik mijn hand erop leggen? Ja. En hij komt zo met zijn rug naar achter. En ik neem mijn hand en ik leg mijn hand op zijn rug. En ik zeg, lieve Heer Jezus, ik hou van u houdt van mij. Maar u houdt ook van deze meneer. Zou u alstublieft zijn rug willen genezen, zodat hij weet dat u van hem houdt? Amen. Zo, dat was alles. Dat is helemaal geen moeilijk gebed. Dat kan iedereen hier bidden trouwens. Hè. Ik kan altijd aan de Heer vragen om dingen te doen. Ik zeg, amen, dus ik hou mijn hand eraf. En kijk, echt geloof kent geen achterdeurtje.
Daar moet je er echt ook vol voor gaan. Het liefst had ik in de auto gesprongen, snel naar huis. Ik denk, voordat ik al die rare gedachten heb, wat is dit voor jongen en moet ik het allemaal uitleggen. Maar ik denk, ik stel de vraag, ik kijk hem aan. Ik zeg, meneer, ik zeg, voelt u iets gebeuren? Kan ook vanavond gebeuren, dat we bidden. En dan komt dat moment, merk je iets? Dus ik kijk hem aan, ik zeg, meneer, voelt u iets gebeuren? En ik zie dat hij verschrikt reageert en eigenlijk wil reageren van, hoe bedoel je? Want hij verwacht helemaal niks. Maar op dat moment zie ik dat zijn gelaat verandert. Vol verbazing. En ik zat te kijken, dus ik zei, nou, en? En toen zegt hij, krijg nou wat. Dus ik zeg, verklaar je naden. En hij zegt, nou, zegt hij, mijn voet doet het weer. Ik zei, je had al last van je rug. Nee, zegt hij, je snapt het niet. Hij zegt, door de hernia, zegt hij, zijn mijn zenuwen naar mijn voet toe afgekneld. Hij zegt, waardoor ik eigenlijk een dode voet heb en al heel lang geen gevoel meer heb in mijn been. Hij zegt, maar ik voel het gevoel naar binnen stromen. En voordat hij is uitgepraat, loopt hij naar binnen, naar zijn moeder. Hij zegt, mama, moet je kijken. Hij zegt, mijn voet doet het weer. En ik sta buiten in de tuinen en ik hoor zijn moeder zeggen, nou, ik geloof er niks van. En hij zegt, ik zweer het je, mam, ik zweer het je. Hier buiten staat een soort dominee, die heeft voor mij gebeden. En nu doet mijn voet het weer. En hij komt naar buiten. En hij kijkt me aan. En hij zegt, maar ik geloof helemaal niet in God. En ik kijk me aan en ik zeg, nou, dan wordt het misschien een keer tijd. Ja, zei hij. Hij zei, dat denk ik ook. En dat was zo prachtig mooi. Dus ik ging op wolkjes naar huis, joh. Ik kwam thuis, het was zomer weer. Dus we waren aan het barbecue, we hadden vrienden over de vloer. En daarmee zaten we te kletsen. En ik vertelde dit verhaal. En tijdens het verhaal gaat mijn telefoon af. Krijg ik een sms'je van hem. Weet je wat erin stond? God bestaat echt. Alles toppie tot nu toe. Groeten. Is het niet prachtig? Een heer een applaus voor geven. Kijk, deze dingen gebeuren omdat God een God van liefde is en uitreikt en bekend wil maken aan onze wereld dat hij er echt voor ons is. En hij heeft een enorm groot offer gebracht aan het kruis van Golgotha. En als we het kruis zien, dan is dit een fantastisch mooi model. Maar als ik denk aan het ruwe hout, de boom waar Jezus aan hing, daar zat wellicht totaal geen model in. Maar wat daaraan gebeurde, is van essentieel belang. De Heer Jezus die deelde daar zijn bloed voor jou en voor mij. Een aantal maanden geleden was ik ook hier, tijdens de eerste Night of Hope. En vlak daarna had ik al de indruk dat God me vroeg om vanavond te spreken over zijn kostbare bloed. En bloed kan een beetje afschrikken. Sommige mensen vallen er zelfs flauw van. Maar er zit zoveel kracht daarin. En ik ben ervan overtuigd dat je daar iets van mee gaat krijgen. Ik wil even een Bijbeltekst aan je voorleggen. Leviticus 17 vers 11 zegt het volgende. Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Dat moet je even binnen laten komen. Jouw bloed is jouw levenskracht waardoor je leeft. En als het stroomt door je aderen, dan merk je dat je leeft. Als er een adrenaline stoot achteraan gaat en je hart begint te pompen van enthousiasme, dan voel je dat je leeft. Ik heb dat als die piepers afgaan, jongen, dan krijg ik een adrenaline stoot en dan voel je dat je leeft. Hè? Dan pompt het. En iemand anders heeft het met een snowboard. Als je naar beneden giert van die hoge berg of op je skis of gewoon in een bootje zit, maar je voelt dat je leeft. Je bloed pompt door je lichaam. En de Bijbel zegt dat in jouw bloed zit de levenskracht. God heeft het daarin geplaatst. En dan staat er, ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. Jouw levenskracht in jouw bloed, de Bijbel zegt, kan verzoening bewerken bij God. Omdat er leven zit in bloed, kun je God leven aanbieden door bloed te offeren. Dat is ingewikkeld, hè? Er zit levenskracht in bloed. Dus wanneer iemand zijn bloed offert, dan is het een offer waar leven in zit. Nou, de Bijbel vertelt ons verschillende dingen over bloed. Het brengen van offers. Er zijn heel veel religies en rituelen waarbij bloed geofferd wordt. En er zijn natuurlijk bloedverbonden. En al die dingen zijn zo enorm sterk omdat er leven zit in dat bloed. Sterker nog, wanneer jij met iemand trouwt, een gemeenschap hebt, dan wordt er een maagdenvlies gebroken en dan wordt er bloed vermengd. Twee worden één. Er wordt een verbond gesloten. Daarom is het voor God zo belangrijk dat je dat niet met al te veel mensen doet, want je wordt samen één. Je deelt je levenskracht met iemand anders. Er zit zoveel kracht in. Bloedverbond, dat is voor God iets wat ontzettend krachtig is. Nou, in de Bijbel was het zo in het Oude Testament dat God eigenlijk steeds een leven voor een leven vroeg. Als je je leven had verprutst, dan moest daar bloed tegenover staan waar leven in zat als goedmaker. En God die had er zat van. Want hoeveel bloed ze ook verspilden, het kon nooit op tegen al de fouten die we maakten met elkaar. Nou ja, dat is een duidelijk verhaal. Daar hebben we allemaal last van, inclusief ikzelf. En toen heeft God een plan bedacht om zelf zijn eigen bloed als offer, wat perfect is, zijn leven, uit te wisselen met dat van ons. Want dat is het geheimenis van het kruis. Sommige mensen zullen zeggen, ja, waar heb ik dat kruis voor nodig? Ik weet nog goed dat iemand tegen mij zei op de luchthaven. Ik zei, joh, Jezus heeft zijn leven voor jou geofferd. Hij zei, ja, geofferd, ik heb geen offer nodig. En toen zei ik, nee. Hij is het offer geworden, zodat jij niet meer hoeft te offeren. Dat is het geheimenis. God zelf werd het offer voor ons. Ik ga even een andere Bijbeltekst bij je neerleggen. Blijf erbij. Ik weet dat het voor sommige mensen misschien wat ingewikkeld is, maar er gaan zulke mooie dingen uitkomen. Moet je opletten. 1 Petrus 1, vers 18 en 19 zegt het volgende. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Wow. De Bijbel zegt, realiseer je dat er een prijs voor jou is betaald, niet met iets zo goedkoop als goud of zilver. Goedkoop. Maar met kostbaar bloed. Hoe kan bloed nu waardevoller zijn als goud? Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Omdat er leven in zit. Omdat er leven in het bloed zit. Want je kan alle goud van de wereld hebben, maar als je niet leeft, hebben er helemaal niks aan. Daarom hebben mensen die ziek zijn er al het geld voor over om geholpen te worden, zodat ze niet hoeven te sterven. En ik zou je vertellen, de hele mensheid is ernaar op zoek om onsterfelijk te zijn. We hebben allemaal een enorme grafhekel aan het graf. En als je welke film of serie dan ook kijkt, dan is een mens ernaar op zoek om eeuwig te kunnen leven. Ik noem dat drang naar de eeuwigheid. En weet je waarom dat in je is? Omdat je als mens nooit gemaakt bent om te sterven. Je bent nooit bedoeld om te sterven. God heeft jou als eeuwig wezen op deze wereld gezet. En wanneer we sterven, iemand zegt, ja, dat zie ik als een soort lijn van de toekomst. Op een dag ga ik daar overheen. Nee, vergis je niet. De levenslijn loopt parallel aan jouw wandel. En hij kan overgeschreden worden elk moment van nu. En daarom is er ook geen verschil tussen jonge mensen of oude mensen die sterven. Het is, we gaan een levenslijn over. Maar jij bent een eeuwig wezen. Nou, bloed is essentieel voor je leven om het te kunnen volhouden. Als je bloed niet gezond is, dan ga je dood. Als jouw bloed niet circuleert in je lichaam, dan gaan de organen afsterven. Dus zonder gezond bloed gaat het niet goed. En dan zegt de Bijbel, iets wat vergankelijk is, eigenlijk bloed wat je met een doekje zomaar wegpoetst. Want ik bedoel, hoe kan het nou meer waard zijn dan goud of zilver? Gisteravond lag ik in bed, 10:30. En mijn zoontje is nu 7 en hij was echt al om 8 uur naar bed gegaan. Maar soms heeft hij van die momenten, dan ligt hij wakker, weet je. Maar ik had het niet door, meestal hoor ik hem wel wat rommelen. En ik lig in bed en ik val bijna weg, want het is echt al laat. En ineens hoor ik door een klap, jongen. Boom. En blaren, weet je. Dus ik ren naar buiten. Hij was net ziek geweest, hij had overgegeven. Dus ik, nou, dan gaan we weer, weet je. Dus ik naar binnen, deur open. Ik krijg de schrik van mijn leven. over het bloed. Ik denk, wat is er gebeurd? Weet je, dus ik hou hem vast. Ik zeg, lieverd, wat is er aan de hand? Weet je, wat is... Zijn hele mond zit onder het bloed. Dus ik mee naar de badcel en hem schoongemaakt en alles opgeruimd. Dus die arme jongen die lag nog wakker en ik dacht, ik pak wat aan de andere kant van mijn kamer. Hij had het niet helemaal goed ingeschat in het duister, zeg maar. En toen is hij vol met zijn mond op de grond gevallen, tand door zijn leven. Nou ja, het ziet er natuurlijk altijd erger uit dan dat het werkelijk is. En toen merkte ik hoe makkelijk ik dat bloed zo allemaal weer door de gootsteen wegspoelde. Maar in dat bloed zit zijn leven. En als er te veel van wegstroomt, houdt het leven op. Zo kostbaar is bloed. Het houdt je in leven. En het circuleert door je lichaam. En als bloed zo waardevol is, dan moet je dus over nadenken hoeveel het God heeft gekost om jou en mij vrij te komen. Want de Bijbel zegt, hij heeft een bloedoffer gebracht. Hij heeft zijn leven gedeeld, zodat jij en ik eeuwig kunnen leven. Dat is het geheimnis. En wanneer je daarover denkt, is het waanzinnig. Even nog wat anders over bloed. Allerlei artsen en dingen, dat ben ik allemaal niet. Maar je kan tegenwoordig heel makkelijk op internet en overal zoeken wat anderen allemaal hebben ontdekt. En dan kun je het vertellen alsof je het zelf hebt ontdekt. Maar ik heb het niet ontdekt. Ik zal er eerlijk mee zijn. Ze hebben ontdekt. Ze, vraag me niet wie. Maar dat tijdens de conceptie, als het zaadje bij het eitje komt, dat een eitje, dat daar pas leven in komt op het moment dat dat zaadje binnendringt, hè? En waarschijnlijk kent u dat verhaal wel, dat er miljoenen zaadjes worden afgeschoten op dat eitje. Dat kent u toch? Het zijn een heleboel. En er is er één die heeft gewonnen. En dat bent u. Ja. Dus je bent per definitie een winnaar. En dat is zo mooi, hè? Dus mocht je hier zitten, nou, ik voel me toch een beetje een loser. Nee. Dus, want jij hebt namelijk al gewonnen van miljoenen anderen. Come on. Hoe de wereld je ook bekijkt, dat mag je in je zak steken. Daarom zit je hier. Maar het is zo dat op het moment dat dat zaadje binnendringt in dat eicelletje, begint er bloed te circuleren. En vanuit die ontdekking hebben ze gezegd dat ze geloven dat een heel groot deel wordt bepaald. Dat een kindje het bloed krijgt van de vader. Op het moment dat dat doorbreekt, dan komt er leven. En wanneer je nou nadenkt over de bevruchting van Jezus. Want de Heer Jezus is in Maria geboren als een maagd. In andere woorden, het was niet het zaad van Jozef, maar van God zelf. Dan was het bloed van de hemelse vader die door zijn aderen stroomde. Goddelijk bloed. Bloed zonder zonde. Bloed zonder fout. En dat maakte hem anders dan al de andere mensen. Dat is Jezus.
Volgende week deel 2 van deze krachtige boodschap. Je reactie is altijd welkom op info@goandtell.nl. David de Vos zal samen met zijn team dit voorjaar afreizen naar Kudu in Burkina Faso. Om zoveel mogelijk mensen aan de voeten van Jezus te brengen. En jij kunt hem daarbij helpen. Kijk op goandtell.nl om te zien wat jij voor deze campagne kan betekenen.